Goedemorgen, broeders, zusters. Fijn dat u al gekomen bent, ook gast in ons midden. Weet dat je hier welkom bent, ook in dit huis, in deze gemeente van Jezus Christus. En ook vanaf deze plaats de beste wensen en Gods zegen toegewenst voor dit nieuwe jaar. En ja, elk jaar komt er weer een nieuw jaar. Maar het mooiste wat wij hebben, dat is een nieuw leven. Uitzicht, ja, we hebben al een nieuw leven gekregen, maar ook het eeuwig leven bij God de Vader. En wij zijn geroepen om heilig te leven, want Hij is onze Vader in de hemel. En heilig is zijn naam. En we willen verder gaan met het zingen van het Onze Vader.
You call.
dan is er ook nu gelegenheid om voor ieder persoonlijk deze dienst middels stil gebed in de handen van de Heer te leggen. Amen. En dan is het ook fijn om te zien dat er ook weer kinderen in ons midden zijn. En jullie gaan straks gaan jullie uit de dienst. En dan gaan jullie voor de zondagschool aan, gaan jullie met z'n allen gaan jullie liederen zingen. En, maar we gaan hier zo ook alvast wat kinderliederen zingen. En het eerste kinderlied dat we gaan zingen is: Jezus, u bent mijn vriend, mijn schuilplaats en mijn helper. Rechtvaardig en vol van goedheid. U bent een vriend die om mij geeft en die mij keer op keer vergeeft. Ook als ik domme dingen doe. Dat toch mag landen ook in jullie harten. Dat je dat mag weten. In alle dingen waar je doorheen gaat. Thuis of op school. Sport of waar je dan ook maar komt. Dat toch in je hart mag zijn. Dat lied willen we gaan zingen. Jezus, u bent mijn vriend.
Welkom te mogen heten in deze dienst. In de naam van de Heer Jezus Christus. Een avondmaalsdienst. Een dienst waarin wij de tekenen van brood en wijn gaan delen. Door aan de tafel van de Heer te gaan. En daarin aan het begin van het nieuwe jaar. De eerste zondag van het nieuwe jaar. Meteen duidelijk te stellen. Wij zijn hier gemeente. Omdat Jezus ons verlost heeft. Want daar gaat het om in het avondmaal. Daar gaat het om als wij aan deze tafel gaan en straks de tekenen van brood en wijn met elkaar delen. Het gaat om Jezus. Hij is naar de wereld gekomen. En hij heeft zijn leven gegeven om jou te verlossen. Om jouw zonden op zich te nemen, de prijs daarvoor te betalen. En als wij in hem geloven, dan hebben we eeuwig leven. Dan worden we helemaal nieuwe mensen. Dan worden we kinderen van de Allerhoogste God. En dat is een groot wonder. Dat is niet onze verdienste. Dat is niet wat wij hebben gedaan. Dat is door Jezus Christus. En dat belijden wij ook dit jaar weer. Wat er ook het komend jaar gaat gebeuren, zo willen wij gemeente zijn. En wij weten dat hij hier is. Wij weten dat hij leeft. Wij weten dat hij in ons hart is. En wij weten dat wij met hem ook samen gemeente zijn, ook vanochtend. En daarom zoeken wij hem ook altijd aan het begin van onze dienst in gebed. Om ons daar ook voor open te stellen en om ook te zeggen, Heer, kom naar ons toe. Zullen we dat samen ook gaan doen vanochtend? Vader in de hemel, wij zijn u ontzettend dankbaar dat we dat kunnen belijden aan het begin van deze dienst. Dat we kunnen belijden dat we samen zijn in uw naam, Heer Jezus Christus. En dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat u de Messias bent, de Verlosser bent. En de levende Heer die de dood overwon, die opgestaan bent en die leeft in ons midden, die leeft in ons hart. Het is een geweldig wonder en heel bijzonder dat we dat mogen weten. En dat we dat ook iedere maand weer kunnen vieren met die tekenen van brood en wijn. Want wat bent u een goede God voor ons en wat betekent u veel voor ons en wat hebt u veel voor ons gedaan. En wat is het goed om samen om u op zondag samen te komen als gemeente. En we willen u dan ook bidden, geef ons vanochtend rijkelijk uw zegen, Heer. Geef dat wij allen, zoals wij hier zijn, of we hier nou iedere week zitten, of we misschien vandaag voor het eerst hier zijn, eens een keer komen kijken, te gast zijn. Je geeft dat we allemaal aangeraakt mogen worden door u. En door uw geest die eens in ons midden is en die in ons hart ons iets wil duidelijk maken. Dat er een Heer is en dat u de eerste plek verdient in ons midden. Werk in ons. En als wij dat bidden en wij strekken ons daarnaar uit, dan doen we dat in het volle besef, in de volle wetenschap, Heer, dat u hier ook bent. En dat u altijd weer naar ons toe komt. Dat ervaren we iedere week. En dat geloven we, dat gaat ook vanochtend gebeuren, want u hebt dat beloofd. En wat u belooft, dat doet u. Want u bent immers de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent immers de God die trouw blijft voor altijd. En die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En daarom strekken we ons ook vanochtend weer naar u uit. En zeggen, Heer, vul ons met uw geest. Vul ons met uw vreugde en blijdschap en dankbaarheid. Geef ons van uw genade. En open ons hart voor wat u ons te zeggen hebt. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een kinderlied zingen. En dat is liedje voor de hele dag.
Hallelujah.
Nou, en als je dat weet, dan mag je waar je ook bent blij zijn en weten dat de Heer er altijd is. En dat geldt ook voor jullie als jullie zometeen naar de zondagsschool gaan. Daar is de Heer ook. Daar gaan jullie ook samen met elkaar zingen. Daar gaan jullie ook samen met elkaar van God horen en van God leren. Maar voordat jullie daar naartoe gaan, wil ik eerst met jullie samen bidden zoals we dat gewend zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we dat kunnen zingen. Dat u er altijd voor ons bent. En dan maakt het niet uit of we nou 85 zijn, of 40, of 20, of 12, of 10. U wilt er voor ons allemaal zijn. En we zijn u ontzettend dankbaar dat we dat mogen weten. Dat we dat met de kinderen al mogen delen. We willen u dan ook bidden, Heer, wil ook vanochtend als zij naar hun eigen samenkomst gaan. Dat ook daar dat mag doorklinken. Dat u een God bent die er voor hen is. Want dat is onze opdracht om door te geven. En dat willen we ook graag, want we hebben verlangen dat ook zij ontdekken wat wij hebben gekregen in u. Zegen zo de kinderen, zegen zo de leiding die daarbij is en die iets heeft voorbereid qua programma, dat over mag komen. En dat het kinderlijke geloof, het prille geloof dat er is bij de kinderen, dat verder mag groeien. Zodat ze u leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Zie je? Jaar bij elkaar bent en je spreekt uit aan het begin van de dienst, we zijn samen onder Heer en ook dit jaar zijn we samen onder Heer, dan mogen we daarin ook erkennen hoe goed de Heer voor ons is. Als we terugkijken naar de tijd die achter ons ligt, dan mogen we weten dat er vele zegeningen zijn en nog elke dag weer geeft God ons zijn zegeningen in de grote en in de kleine dingen. En daarvoor gaan we dan ook samen een lied zingen. Een lied uit Johannes de Heer dat zegt, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen, want dan zie je Gods liefde in je leven werken. En zo is het ook. Als we daar ons van bewust zijn, dan zijn we zegenrijke mensen.
Thank you.
hebben in deze gemeente een gewoonte dat als je op zondag jarig bent, dan mag je als je dat wil voor die dienst een lied uitzoeken. En vanochtend zijn er 2 mensen jarig en die hebben allebei een lied uitgezocht. En de eerste die ik mag noemen is Hendrik Jan Willems. Dus Hendrik Jan, van harte gefeliciteerd. Fijn dat je met elkaar zo samen dit ook mag beleven. En dat we samen een lied mogen gaan zingen wat jij hebt uitgezocht. En dat is een heel oud en heel mooi lied uit Johannes de Heer. Daar ruist langs de wolken. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Nou, dat is iets wat jij in jouw leven al heel lang weet. En dat is iets wat je, waarvan ik ook van je weet, graag wil dat anderen dat ook weten. En dat we dat samen met elkaar, met de Heer mogen beleven. En wensen jou, met alle die ook hierbij zijn, een heel gezegend nieuw levensjaar. Dat zijn we ook altijd gewend om te doen en doen we zeker ook weer vandaag. We gaan lezen uit Lucas 14 en daarvan lezen we de versen 25 tot en met 35. En zuster Johanna Stalman, die zal dat met ons gaan lezen. Lucas 14, de versen 25 tot en met 35.
Het volgen van Jezus. Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder, vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.
Dankjewel. Voordat we gaan luisteren naar de preek over deze woorden, naar aanleiding van dit schriftgedeelte, zingen we samen nog één lied en dat is opwekking 638. En ik wil jullie vragen of dat mogelijk is om dan samen te gaan zingen.
Oh.
als voorganger, predikant, dominee, hoe je het maar wil noemen, heb je de taak, de opdracht, de roeping om het woord van God te brengen. Dat is althans hoe ik het zie. En daar doe ik ook iedere week weer mijn best voor, omdat ik weet dat is mijn bediening, dat moet ik doen. Want ik geloof dat de Bijbel de leidraad voor het leven is. Ik geloof dat ons daarin het evangelie en de Heer Jezus Christus wordt geopenbaard. Ik geloof dat God zelf zich daarin laat kennen. En dus is het mijn opdracht om aan jullie dat te verkondigen. En om aan jullie dat duidelijk te maken. En aan mijn beste kunnen, aan mijn beste weten dat uit te leggen. Zodat het relevant wordt voor jullie. Zodat je er wat mee kunt. Zodat je erin wordt opgebouwd in je geloof. Dat is mijn taak, dat is mijn opdracht. Dat is wat ik wil doen. En dat wil ik iedere keer, iedere week weer doen als ik hier sta. En dat wil ik ook vanochtend weer doen. Ik ga vanochtend ook weer dat woord van God uitleggen. Maar dan weet ik nu al dat ik daarbij misschien een aantal mensen iets ga zeggen die dat niet zo fijn gaan vinden. Want er zijn hier mensen die vinden mij al wat direct. Nou, als je dan leest wat Jezus hier zegt, kan je je borst wel nat maken. Vanochtend. He, want Jezus zegt hier hele radicale dingen. En zo kennen we Jezus natuurlijk ook. Hè? Als je een beetje vertrouwd bent in de Bijbel, als je een beetje vertrouwd bent in de evangelie, dan zie je dat Jezus het altijd heel direct en heel to the point en heel radicaal zegt. Zo is het en dit is wat ik vraag. Punt. En dat zien we ook vanochtend weer. Want wat is het verhaal? Nou, het verhaal is dit. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Daar zitten we in het Lucas-evangelie. En hij is een tijdje even ergens geweest, maar nu pakt hij de draad weer op. En hij gaat naar Jeruzalem. En dan is het heel bijzonder, want op het moment dat hij opstaat om weer verder te gaan, dan trekken er massa's mensen met hem mee. In vers 25, daar staat letterlijk, grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Dus die massa, die ging erop uit. En die mag straks hoor. Hebben jullie alvast een brof staan. Maakt niet uit, laat me staan. Grote mensenmassa's trokken dus met hem mee. Eigenlijk was het zo, als Jezus ging, dan volgde de menigte. En ik kan me zo voorstellen dat als jij op dat moment, daar toen dat had gezien, dat je misschien wel had gedacht, nou dat is toch wel heel erg bijzonder. Wat een succesvolle man moet dat wel niet zijn. Moet je nou toch kijken, als hij een stap zet, doet de menigte een stap. Als hij gaat zitten, gaan zij ook zitten. Als hij wat zegt, dan hangen ze aan zijn lippen. Wat een succes. Geweldig. Maar ja, Jezus zelf ziet dat heel anders. Jezus zelf kijkt om zich heen. Ziet die mensen die met hem meetrekken, maar hij beseft heel goed. Het zijn mensen die meetrekken. Het zijn geen volgelingen. Het zijn niet mensen die net als een kleine groep om Jezus heen echt volledig voor Jezus willen gaan. Hem helemaal willen volgen en alles discipelen willen zijn. Leerlingen willen zijn. Dat zijn deze mensen niet. En dat ziet Jezus en Jezus confronteert hen daarmee. En dan komen we bij vers 26. Jezus zegt dan tegen hen, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en zijn moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs niet met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Nou, dat is een hele radicale uitspraak. Die liegt er niet om. En Jezus uit die naar die mensenmassa, omdat hij daar wat mee wil duidelijk maken. Want hij beseft dus heel goed, die mensen die achter hem aantrekken, die komen om allerlei redenen, maar niet om zijn volgeling te zijn. En ze zijn daar bijvoorbeeld omdat ze voor zichzelf denken, nou, Jezus doet toch wonderen? Nou, ik ga eens even kijken, een beetje sensatiezucht, misschien zie ik wel wat. Of misschien zijn ze er wel omdat ze zelf een wonder verwachten, dat ze denken, ik kan ook wel een wonder gebruiken, ik moet naar Jezus. Of misschien zijn ze er omdat de buurman heeft gezegd, joh, dan moet je een keer gaan kijken. En komen ze zo even bij Jezus aan. Nou ja, wat voor reden daar ook in zit, wat voor gedachte daar ook achter zit, ze zijn er in ieder geval niet om werkelijk volgeling van Jezus te zijn. Want wat maakt een volger van Jezus dan tot een volgeling van Jezus? Nou, dat wat hier staat. Dat wat hier staat. En dat is heel radicaal. En misschien zie je dat wel staan en denk je bij jezelf. Jongen, ja, maar wie kan dat dan? Dat kan toch helemaal niemand? Is dat wel de bedoeling? Ik lees toch ook andere dingen in de Bijbel? Nou, dat is al heel goed als je dat denkt. Want dat betekent dat je meer weet van de Bijbel. En dat je ook ziet dat in de Bijbel andere dingen staan. En dan moet je altijd weten, moet je echt goed onthouden. Als je in de Bijbel iets leest waarvan je denkt, ja, maar dat klopt niet met wat iets anders in die Bijbel zegt. Of iets anders in die Bijbel staat. Dan moet je verder onderzoek doen. Want de Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen. Het is het woord van God en de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Dus als jij iets tegenkomt waarvan je denkt, ik weet niet hoe ik dat moet zien, dan moet je verder gaan nadenken, moet je verder gaan zoeken. En dan ontdek je wel hoe het zit. En dat geldt ook voor dit gedeelte. Want Jezus, die wil hier iets mee duidelijk maken. En dat zie je ook als je naar het Grieks van dit gedeelte kijkt. Dan ga je er verder onderzoek naar doen. En, nou ja, ik ben dan de grondtekstmachtig, dus ik kijk dan naar het Grieks van Lucas. En dan valt mij direct op dat wat hier vertaald is met niet breekt, niet breekt met, dat is in het Grieks eigenlijk een woord wat nog scherper is. In het Grieks staat daar het woord haten. Dan krijg je dus eigenlijk, wie mij volgt maar niet zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers, zusters en zijn eigen leven haat, kan niet mijn leerling zijn. En dan denk je, ja, maar dat kan wel helemaal niet, want in de Bijbel staat dat je niet moet haten. En Jezus zelf zegt dat je zelfs je vijanden moet liefhebben, dus nou, hij kan absoluut niet bedoelen dat je je familie en je vrienden en je eigen leven moet haten. Ja, dat klopt. Dat is ook niet wat er bedoeld wordt. En daarom wordt dat ook anders vertaald. Want wat daar gebeurt, dat is wat je noemt een semitische hyperbol. Mag je verder vergeten die term, maar de betekenis daarvan wil ik wel uitleggen. In het Hebreeuws, in het Aramees, de taal van Jezus, daar, dat is een semitische taal, daarin kon je met zo'n formulering, met dat woord haten, zoals het hier wordt gebruikt, uitdrukken dat je iets minder lief moest hebben dan iets anders. Je moet iets minder lief hebben dan iets anders. Of omgekeerd, iets anders lief hebben boven dat één. Dat is wat Jezus hiermee bedoelt. En dat is een zegswijze, een manier van zeggen zoals dat ging in die tijd en in die taal. En dat is wat Jezus ook die menigte voorhoudt. Je moet iets meer lief hebben dan iets anders. En zo moet je ook dit vers zien. Het gaat er niet om dat je niet je familie mag liefhebben, dat je niet voor ze mag zorgen of wat dan ook. Nee, je moet alleen zorgen dat je iets als dat, je eigen leven, noem het maar op, dat je dat minder lief hebt dan iets anders en dat andere, dat is Jezus. Laat maar zien hoor, de volgende. En die volgende hierna ook maar. Dus dat breken met betekent heb het ene minder lief dan het andere en dat slaat op heb je leven en je familie minder lief dan de Heer. Dat is wat Jezus hier zegt. Niet letterlijk breek met ze, niet letterlijk haat ze, tuurlijk niet, dat zal hij nooit zeggen, want dat zegt de Bijbel op andere plekken ook, hè. Wees goed voor je ouders, wees goed voor je familie, zorg voor de mensen om je heen. En ook in het leven van Jezus zelf zie je dat natuurlijk terug. Hij zorgde voor zijn moeder, hij hing aan het kruis en hij zei tegen Johannes, let jij vanaf nu op mijn moeder. Hè, dus zo moet je dat niet zien. Je moet het zien alsof Jezus tegen die menigte zegt, je moet mij meer lief hebben dan al het andere. Een volgeling van Jezus zijn, en dat is de volgende, een volgeling van Jezus zijn betekent dus Jezus op de eerste plek, punt. Dat is wat Jezus hier die mensen voorhoudt, die massa. Jezus op de eerste plek. En dat betekent nogmaals niet dat je geen familie mag hebben en geen vrienden. En dat je niet met mensen het leven mag delen. En dat je niet blij moet zijn met je gezin en voor ze mag zorgen en weet ik allemaal wat. Nee. Betekent ook niet dat je je eigen leven niet lief mag hebben. Nee. Het betekent alleen Jezus moet op de eerste plek. En dat moet je concreet maken door bijvoorbeeld te denken aan situaties. En die komen ook vandaag de dag nog voor. Dat je familie bijvoorbeeld tegen je zegt, nou moet je eens ophouden over dat geloof. Altijd maar dat geloof. Hou gewoon je mond. We gaan gewoon gezellig met elkaar om en voor de rest niks. Ja, wat is dan belangrijker? Hè, of als je partner die niet gelooft tegen je zegt, joh, hey, waarom ga je nou zondag naar de kerk? Blijf lekker naast me liggen, man. Is toch veel fijner? Hè, of als je vrienden tegen je zeggen, joh, ga je mee dat doen? En jij zegt, nee, want ik geloof en ik vind dat niet kunnen. Dat die vrienden zeggen, ah, moet je over ophouden, joh, daar is toch helemaal niks mis mee. Doe maar gewoon mee, kom, we gaan dat gewoon doen. Niet zo aanstellen. Hè, of als je geroepen wordt tot iets en je bent er volledig van overtuigd dat God je daarvoor roept, maar mensen in je omgeving zeggen, moet je niet doen. Nou, dan komt het op dit soort dingen aan. Dan komt het aan op de vraag, wat is dan veruit het belangrijkste in je leven? Het is niet verboden om daar liefde voor te hebben en ook niet voor je eigen leven. Je mag je leven leiden. En je mag ook best goed zijn in je werk bijvoorbeeld en carrière, ook daar is niks mis mee. En je mag dingen hebben waar je hobby's in hebt en activiteiten waar je gelukkig van wordt. Dingen die glans geven aan het leven, allemaal geen probleem, maar het moet niet het belangrijkste zijn. Het mag niet tussen jou en God komen. Dat is wat Jezus hier zegt. En zo moet je ook vers 33 zien. En daar zegt Jezus, wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan niet mijn leerling zijn. Nou, dit is geen pleidooi van Jezus voor ons als, 150 man, dat we al onze spullen verkopen en als zwervers door Delfzijl gaan, met alleen een jas en een broek, en that's it. Wat Jezus hier bedoelt is precies hetzelfde. Hij zegt, als je bezittingen hebt, wat best mag, mag het nooit het belangrijkste in je leven zijn. Dan moeten het altijd maar spulletjes zijn die je zo weer weg kan doen. Je mag ervan genieten, er is niets mis mee, maar ik ben belangrijker. En als ik vraag, doe dit, dan moet je dat doen. En dan gaat niet je carrière, dan gaat niet je huis, dan gaat niet je familie, dan gaat niet je vrienden of wat dan ook boven mij. En dit is heel belangrijk om te beseffen, want anders ga je met dit vers helemaal uit de bocht. En dan ga je de bietenbrug op en dan komt het helemaal niet goed. Maar wat je moet doen, is beseffen dat het er niet om gaat dat je niet je leven mag hebben. Dat het er niet om gaat dat je helemaal geen bezittingen mag hebben. Dat het er niet om gaat dat je niet met je familie mag optrekken, het leven mag delen. Maar dat het erom gaat, is Jezus het belangrijkste. En dat zie je ook in de rest van de Bijbel. In de Bijbel zijn mensen die zijn rijk, die hebben bezit, zijn kinderen van God. Denk aan Petrus, die is getrouwd. En die trekt in zijn bediening gewoon met zijn vrouw door het Romeinse Rijk. En er is niemand die zegt, Petrus, breken. Helemaal niet. Petrus heeft een zieke schoonmoeder, neemt Jezus naar zijn schoonmoeder mee. Jezus geneest zijn schoonmoeder. En dus het is echt niet zo dat hiermee wordt bedoeld. Het gaat erom wat hier staat. Volgeling zijn betekent Jezus op de eerste plek. Het leven mag in zijn volheid geleefd worden. In alles wat erbij hoort. Maar het moet nooit het belangrijkste worden. Er is één centrum. En dat is ons geloof. Dat is onze Heer. Dat is de Heere God. Jezus Christus. En zo moet je ook vers 27 zien. Dat is het volgende vers. Waar staat, wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Eigenlijk is dat een beetje het omgekeerde van wat ik tot nog toe heb uitgelegd. En want als je Jezus tot centrum van je leven maakt, dan heeft dat consequenties. En voor jezelf schitterende consequenties. En je wordt opnieuw geboren. En je zonden worden je vergeven. En je wordt een kind van God. En dat is toch geweldig, broeders en zusters. Daarom vieren we zo meteen toch ook het avondmaal. Maar het heeft ook soms moeilijkere consequenties. Omdat je dan je kruis moet opnemen, want jij bent anders dan de wereld. En als jij dingen anders doet dan de wereld die God niet kent, dan gaat het op een gegeven moment opvallen. Soms in het positieve, dat mensen denken, hé, daar moet ik meer van weten. Maar soms ook in het negatieve, dat ze denken, ja, maar waarom doet hij of zij nou zo? En dat vind ik niet leuk, want dat confronteert mij met. En dat kan dan gevolgen hebben. Hè? Kan bijvoorbeeld leiden tot uitsluiting. Niet altijd omdat mensen jou kwaadaardig ergens buiten zetten, maar dat gaat zo. Ik denk bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik ben op een gegeven moment gaan studeren in Groningen. En dat deed ik met een heel aantal vrienden van mij. Die kwamen allemaal van het VWO en die gingen allemaal naar Groningen studeren. Nou, die dachten natuurlijk allemaal, studentenleven. En hupsakee erin en feesten. En ik zei toen, nee, dat wil ik niet, want ik geloof en ik vind dat er niet bij passen. En het was niet zo dat ze mij eruit gooiden. Maar het gevolg was wel dat ik van hen vervreemde. En dat ik best een moeilijke tijd heb gehad, een tijdje, omdat ik me heel eenzaam en geïsoleerd voelde, apart gezet. En dat was een stukje kruisdragen, wat ik om Christus deed. En dit is ook wat Jezus hier bedoelt. Het kan die vormen aannemen, maar het kan ook een vorm aannemen van meer vervolging en verdrukking. Dat je soms in een hoek wordt gezet, omdat je andere keuzes maakt, op je werk of op school of waar dan ook. En in het ergste geval kan het leiden tot martelaarschap. En dat je je leven geeft voor je geloof, omdat je anders bent. Hè? Het volgen van de Heer, hem echt op de eerste plek zetten in je leven, dat heeft consequenties. Daar zitten gevolgen aan. In het positieve, in de verlossing, in de vergeving, maar soms ook in het negatieve. In de moeilijke dingen. En Jezus zegt hier eigenlijk, dan moet je je van bewust zijn, want als je dat niet verwacht, en je bent daar niet op voorbereid, ja, dan ga je compleet onderuit. Dan ga je het niet redden. Maar ja, die mensen die met Jezus meetrekken, die hebben niet dit in hun hart. Ik zei al, die hebben allerlei redenen om achter hem aan te lopen, maar ze willen niet op deze manier hem volgen. En daarom deelt Jezus hier die hele radicale boodschap. Hij zegt eigenlijk, denk er niet te licht over als je bij mij wil horen, maar ga ervoor en weet wat er kan gebeuren. Weet dat het niet altijd eenvoudig is. En dan nog, zeg ik voor mezelf, ik zou niet anders willen. Want wat is het geweldig om de Heer te kennen. Het is het beste leven. Maar het is niet altijd het makkelijkste leven. En dat moet ook wel duidelijk zijn. En dat is wat Jezus hier zegt. Als je mij de centrale plek in je leven geeft, dan vraag ik alles van je. Alles. Die radicaliteit. En ja, dat is denk ik niet alleen een boodschap voor de mensen 2000 jaar geleden die achter Jezus aanliepen. Ik denk dat dat ook een boodschap is voor ons vandaag de dag. He, want het is zo makkelijk nog niet om Jezus echt op de eerste plek in je leven te zetten. Daar kunnen we denk ik wel eerlijk over zijn. Dat geldt denk ik voor jullie. Geldt ook wel eens voor mij. En dat doe je niet zomaar van het een op het andere moment. Het is niet zo dat je tot geloof komt en dan opeens dit hebt en dat al het andere niet meer belangrijk is. En dat je van harte een blije kruis op je neemt en altijd maar zo door het leven gaat. Nee, dat is soms gewoon heel erg moeilijk. Maar het punt is dat je wel dat verlangen in je hart moet hebben. En dat is eigenlijk wel een beetje de sleutel. Toen ik daar van de week over nadacht, toen dacht ik, ja, kijk, als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik voor mezelf, ik heb bepaalde dingen in mijn leven waar ik daar ook mee worstel. En andere dingen lukken heel goed, maar ik ben daarin in het groeien. En ik groei daarin elke dag weer, omdat ik daaraan werk en omdat ik het verlangen in mijn hart heb. En dat moet je ook voor jezelf meenemen, als het hierover gaat. Dat je voor jezelf weet van, het hoeft ook niet in één keer. Het is een groeiproces. Je moet opgroeien in geloof. Je wordt opnieuw geboren als een baby en dan groei je op naar geestelijke volwassenheid. En daar hoort deze boodschap bij. Daar hoort Jezus centraal stellen in je leven bij. Zolang je hart daar maar ligt en zolang je daar maar in wil groeien. Als ik kijk waar ik was toen ik 17 was en de Heer leerde kennen en nu, dan is dat een wereld van verschil. Als ik kijk naar mezelf, dan was ik bijvoorbeeld van mezelf, laat ik zo zeggen, een beetje jaloers aangelegd. Dat zat al van kinds af aan in mij. Ik gunde een ander wel het mooie, maar als ik dat dan zag, dan dacht ik, ja, dat wil ik zelf ook wel. En dan werd ik soms wat afgunstig. En toen heb ik de Heer leren kennen. En ik kan nu zeggen, dat is helemaal weg. Echt helemaal weg. En niet van de een op de andere dag. Dat is gegroeid. Ik kan nu echt zeggen, het maakt mij niks uit. Ik vind, iedereen mag alles hebben. Ik gun iedereen het allerbeste. En wat ik belangrijk vind, is de Heer Jezus en wat die betekent voor mensen. Daarin ben ik echt helemaal veranderd. Nou, dat is iets waarin ik de Heer dus centraal heb gesteld. Daaraan gewerkt heb vanuit de verlangen. En de Heilige Geest heeft mij een ander mens op dat punt gemaakt. Dat is geloofsgroei. En dat is dan een voorbeeld uit mijn leven, maar ik hoop echt dat dat voor jou in jouw leven ook zo is. Dat je ook dit soort dingen kunt aangeven in jezelf, hoe dat in jou zich heeft ontwikkeld. Als het aankomt op je eigen leven bijvoorbeeld, dat je zegt, ja, ik heb een heleboel dingen in mijn leven die ik best mooi vind. Die een stukje glans geven, wat extra's, waar ik heel erg van geniet. Hobby's, activiteiten, weet ik het, sport, geweldig. Maar als ik kijk hoe belangrijk dat vroeger voor mij was, toen ik de Heer nog niet kende of nog maar kort kende en hoe belangrijk dat nu voor mij is. Ah, ja, goed, het is fijn en ik geniet ervan, maar als het er niet meer is, er is iets veel belangrijkers, er is iets veel groters, er is iets veel essentiëlers. Ook dat is iets wat ik in mijn eigen leven wel terugzie en waar ik over nagedacht heb van de week. En ik hoop ook dat dat voor jou zo is. Want weet je, ik geloof ook dat er vandaag de dag nog heel veel mensen zijn die met Jezus optrekken. Met de gelovigen optrekken, vanuit allerlei motieven. Mensen die bijvoorbeeld met Jezus optrekken, omdat het van hun verwacht wordt, vanuit hun familie. Er gaan al generaties naar de kerk en je broers en zussen gaan allemaal naar de kerk. En je vader en moeder gaan naar de kerk. Nou, dan doe ik ook wel mee. En ergens vind je het ook nog wel mooi maar om nou te zeggen, ik leef voor de Heer. Nou, nee, dat ook weer niet. He, zo zijn er best veel mensen. Of mensen die zeggen, ja, ik vind het geweldig om met gelovigen op te trekken, want ik krijg hulp van die mensen. En ze zijn een gemeenschap om me heen en anders ben ik ook zo eenzaam. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat eigenlijk belangrijker dan de Heer Jezus Christus. En dan gaat het er mij niet om dat ik vanochtend een oordeel over wie dan ook of wat dan ook vel, want dat is ook niet wat Jezus hier doet. Daar gaat het helemaal niet om in dit verhaal. Maar het punt is wel, God zegt, waar ligt je hart? Wat is nou werkelijk de kern van je leven? Waarom ga jij achter Jezus aan? Is dat omdat hij de weg, de waarheid en het leven voor jou is? Omdat hij jou verlost heeft? En omdat je uit dankbaarheid weet, hij verdient alles? Of is dat om allerlei andere motieven en redenen die daarin meespelen? Vraag het jezelf af, want het is heel belangrijk om het vol te kunnen houden. En Jezus die legt dit uit en dan noemt hij ook een aantal gelijkenissen hier. En die hebben daarmee te maken. He, met die man die een toren bouwt en halverwege niet meer uitkomt. He, als jij Jezus niet tot het centrum van je leven en je geloof maakt. Ja, dan krijg je dat God zegt in deze gemeente, bijvoorbeeld of in je eigen leven. Ga dat doen en dan begin je eraan en dan ben je halverwege en dan heb je niet meer. Want Jezus krijgt niet de ruimte om er doorheen te werken. En dan ben je als die koning die optrekt met zijn leger tegen de vijand. En dan denk je, ja, maar daar kom ik nooit uit, want die zijn met veel meer. Want je hebt Jezus niet aan je zijde. Dan ben je niet het zout, dat kun je dan niet zijn in deze wereld. Dat zorgt dat het goed blijft, dat smaak geeft, dat zuivert. Als Jezus niet de belangrijkste plek heeft in jouw leven en in onze gemeente, dan komen we niet uit. Dat is wat Jezus zegt. En daarom de vraag, welke plek neemt Jezus in jouw leven in als volgeling? He, want de meesten hier, dat weet ik, die willen dit. Dat zijn volgelingen van de Heer en jullie willen die weggaan. Maar denk er maar eens over na, hoe kan ik daar dan nog in groeien? Welk terrein van mijn leven kan ik zo maken dat Jezus nog meer in het centrum komt? Dat Jezus nog belangrijker voor mij wordt. Zodat ook ik kan zeggen, Jezus is het belangrijkste. En ik neem blijmoedig mijn kruis op mij. Want hij heeft zoveel voor mij gedaan. En het grootste dat ik heb, is mijn Heer. Ik hoop dat dat voor in ieder van ons zo zal zijn. Als we straks ook aan die tekenen van brood en wijn gaan. Dat we dat mogen weten. Dat we dat mogen belijden. En dat we daarin Jezus als de hoogste en enige mogen ontmoeten. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. Grote Heer Jezus Christus, levende, opgestane Heer. Het is geweldig om dat met elkaar te mogen delen, Heer. Dat u het centrum van ons leven wil zijn. Dat we het er niet zomaar een beetje bij doen. Dat er niet allerlei andere dingen de plek van u kunnen innemen. Het zij familie, vrienden, gezin, ons leven en wat wij willen en wat lekker is en hoeveel genot we kunnen krijgen. En ook niet onze bezittingen en onze rijkdommen of wat dan ook, maar dat u het centrum van ons leven wilt zijn en mag zijn en kunt zijn. Want Heer, ook dat mag best genoemd worden. Als wij u tot centrum van ons hart maken en ons leven maken, hebben wij zoveel mooie leven. Want dan worden we niet meer gedreven door aardse geneugten en verlangens die zo weer voorbij zijn. Dan hebben we een eeuwige hoop en een eeuwige uitzicht in ons eeuwige leven met u. En dat weten we. Daarom vieren we zometeen ook avondmaal, Heer. Maar daarom bidden we ook. Want u weet dat wij dat verlangen hebben. U weet dat het in ons hart zit. U weet dat het in deze gemeente zit om u echt tot kern van ons leven te maken. En daar een kruis te dragen als dat nodig is. Gezegend te worden. Uw geest te ontvangen. Maar het is niet altijd makkelijk om het zo radicaal te doen. Als u het hier ons voorhoudt. En dat beleiden we dan ook. En we bidden u dat in ieder van ons op dit moment en ook straks in de viering van brood en wijn door u mag worden aangesproken en zicht mag krijgen op datgene in ons wat ook wij wat dat betreft nog kunnen veranderen, waarin we nog kunnen groeien. Groeien naar u. Groeien naar uw beeld. Groeien zodat u meer en meer het centrum van ons bestaan wordt. En het centrum van ons gemeente zijn wordt. Heer, want dat is zo belangrijk. Juist als de strijd komt. Juist als het moeilijk wordt. Juist ook als we de opdracht hebben om uw woord te gaan verkondigen. En een toren te bouwen waar het licht van u uit kan stralen. Ook hier in deze gemeente. Dan hebben we u en uw geest nodig. Dat kunnen we niet zelf. Willen we zout zijn, willen we het kwaad kunnen bevechten met de wapenrusting van u, dan hebben wij u als leider, als Heer nodig. En daarom bidden wij u, zegen ons allemaal, help ons om dat te zien, help ons om op die weg te gaan en laat ons groeien door de kracht van uw geest, die in ons is en ons kan veranderen, omdat we nieuwe mensen zijn geworden, door het bloed van u. Heer Jezus Christus. Zegen ons zo allemaal. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. In het centrum van mijn hart, Heer. Het gaat over de liefde van God die centraal mag staan. Hij die in ons leven de Heer wil zijn.
In the center of my heart,
En dan willen wij ook samen aan de tafel van de Heer gaan. En brood en wijn met elkaar gaan delen. En dat doen we omdat we ons er steeds weer bij willen bepalen dat er één Heer is. En één Verlosser. En dat zijn dood aan het kruis het offer was waardoor wij zijn vrijgekocht. En dat doen we omdat onze Heer Jezus Christus daartoe de opdracht zelf al heeft gegeven. En sindsdien alle christenen door de tijden heen dit hebben gedaan. En wij doen dat vanochtend dan ook. In die lange rij van 2000 jaar kerk, 2000 jaar gemeente, terug naar de allereerste discipelen. En daarom lezen we ook altijd, voordat we brood en wijn delen, een paar versen uit 1 Korinthe 11, waar de woorden van Paulus aan de gemeente worden doorgegeven om dit te doen. En daar zegt Paulus dit, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens opnieuw als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet, altijd wanneer u uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet of uit de beker drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. En deze woorden, die iedere keer als wij dit vieren klinken, zijn denk ik heel erg duidelijk. Deze woorden zeggen dit. Als jij gelooft in de Heer Jezus Christus als jouw Verlosser en Heer. Als jij de wens in je leven hebt om Hem tot het centrum van je leven te maken, iedere dag weer, om hetgeen Hij voor jou heeft overgehaald. Als je een kind van God bent geworden door die genade. En in vrede leeft met de broeders en zusters met wie jij het lichaam van de Heer vormt. Ja, dan ben je van harte welkom om mee te doen aan deze maaltijd. Dat is hoe wij dat ook hier altijd ervaren met elkaar en met elkaar willen delen. Maar we vinden het dan wel fijn dat als er mensen zijn die wij niet kennen, omdat we hun naam niet weten, dat ze zich dan even voorstellen. Want als je samen eet, is het wel fijn om te weten met wie je aan tafel bent. Zijn er mensen die dat willen doen, die zich willen voorstellen om mee te doen aan het avondmaal? Oh, sorry, ik kijk zo naar achteren, niet naar voren.
Ik ben Anna Schepping en ik geloof ik 77.
Nou, van harte welkom, zuster, in het avondmaal. Ja, komt goed. Ja, jullie zijn aan de beurt.
Mijn naam is Tamara.
Nou, van harte welkom, zuster. Broeder. Nou, ook van harte welkom, broeder. En dan moet ik nog één iemand in het bijzonder er even uitlichten. Op de achterste rij, daar zit ze meestal, zuster Dertie Bruining. Ze is niet iemand die graag op de voorgrond treedt, dus ik zal het kort houden, Dertie. Maar je hebt lidmaatschap van de gemeente aangevraagd een maand of wat geleden. Je komt al een hele tijd bij ons, maar je zei, ja, ik voel me hier zo thuis. En ik heb zoveel lieve vriendinnen en ik krijg hier zoveel voeding. Ik wil gewoon lid worden. Ik wil gewoon bij jullie horen, met elkaar samen verder gaan. En dat ook in die zin een, nou ja, een beetje officieel karakter geven, als ik het zo mag noemen. Nou, er is bezoek geweest bij jou. En dat was een heel goed bezoek. We hebben gehoord dat ze gedoopt is ooit in Israël. Zo'n bijzonder verhaal, hè? In een zwembad. Door twee voorgangers. En nou ja, goed, dat was een heel bijzonder moment voor haar en ze trekt nu al een tijd met ons op en we willen jou ook zo welkom heten in dit avondmaal. Goed, dan gaan we beginnen met het brood. Het brood is een symbool, net gelezen, van het lichaam van, van het lichaam van onze Heer Jezus Christus. En het lichaam van onze Heer Jezus Christus, dat is verbroken geweest, zoals dat dan heet. En daarom breken we straks ook dat brood. En dat is iets wat je, als je hier vaker komt of in een andere kerk, dat dit vaker doet. Misschien al wel, weet ik hoe vaak heb meegemaakt. En het wordt haast een gewoonte. En ieder jaar is het weer Goede Vrijdag. En ieder jaar denken we daar weer aan. En er zijn vele liederen die daarover gaan. En misschien lees je het voor jezelf wel eens in de Bijbel. Ja, Jezus stierf aan het kruis. Het is zo de basis dat je er soms aan voorbij gaat hoe groot en diep dat eigenlijk wel niet is. En als we dat brood breken, dan mag dat ook naar voren komen. Want er moest een offer gebracht worden, hè, voor ons kwaad. Wat jij verkeerd hebt gedaan, wat ik verkeerd heb gedaan, daar moest recht voor worden gedaan. En als voorafschaduwing daarvan had je in de tempel dan vroeger, voor de Heer Jezus, allerlei dierenoffers. En daar werd dan deze zonde mee weggedaan en dat werd verzoend met God. En, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En op grote verzoendag werd er bloed gesmeerd aan de ark in het heilige der heiligen om de zonde van het volk te verzoenen. Maar zoals het al in Hebreeën staat, dat was nooit genoeg. Steeds weer moesten we dat weer doen. Ieder jaar en iedere keer weer. Want steeds weer gingen mensen de fout in. En steeds weer moesten ze dan komen. En steeds werd het probleem niet opgelost. Omdat wij het niet kunnen. En toen kwam de Heer Jezus. En die zei, ik doe het. Eens en voor altijd. Voor ons allemaal. En hij gaf zijn leven. En zijn lichaam werd verbroken als dat offer, eens en voor altijd voor al het kwaad. En dat was ook echt, want alle zonden kwamen op hem. En hij heeft de God verlatenheid gevoeld. Hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is onvoorstelbaar wat hij voor ons heeft overgehad. Hoe hij voor jou en voor mij geleden heeft om jou en mij te kunnen verlossen. En daarom vind ik het zo mooi als wij dit doen, dat we het brood mogen breken. Het mogen eten en daaraan mogen denken wat het de Heer heeft gekost om jou vrij te kopen. Uit jouw slavernij aan zonde en dood. En daarom wil ik jullie vragen, broeders, om te gaan staan. En wil ik jou vragen om de Heer daarvoor te danken.
Ja, Vader in de hemel, zo mogen we bij u komen. Voor uw heilig aangezicht. En we mogen straks het brood breken, Heer. En we mogen met de schalen rondgaan hier in deze gebouw. Het gebouw waar de woning is, huis is van u en waar wij in mogen vertoeven. Heer Jezus, we willen u danken dat u uw lichaam hebt laten verbreken aan het kruishout op Golgotha. Ja, Vader in de hemel, we willen u danken dat u uw zoon naar deze aarde heeft gestuurd. Heer, en daarom hebben we vanmorgen ook met elkaar kunnen beluisteren naar de prediking. We mogen u volgen. Alle dagen in ons leven. Amen.
Wij breken het brood. De schalen met het brood gaan door de rijen. Wil je meedoen met die viering? Neem dan een stukje brood eraf. Maar wacht wel even met het eten. Totdat we allemaal een stukje hebben. Dan geef ik een teken en dan eten we gezamenlijk. En terwijl de schalen rondgaan, gaan we samen nog een lied zingen. En dat is opwekking 614. En zo hebben we allemaal een stukje brood kunnen nemen, mogen het eten en gedenken wat de Heer heeft gedaan toen hij stierf aan het kruis. En dan schenk ik ook een beetje wijn. De wijn is ook weer een symbool, een verwijzing naar het bloed van de Heer dat gevloeid heeft aan het kruis. Bloed dat ons schoonwast en reinigt van zonde, zoals dat in een lied wordt gezegd. En dat is ook de betekenis daarvan. Het wast ons schoon en we worden witter dan sneeuw. Dat is waarom het bloed gevloeid heeft. Dat is waarom wij die wijn nemen, zodat we dat ook beseffen. We zijn verlost. We zijn gered. En want er is zoveel in het leven wat dat kan ondersneeuwen. En dat je soms het gevoel hebt van, ik bak er niks van. En dan doe ik alweer dat fout. God ziet me al aankomen. Of dat je denkt, ja, is er wel een God? En als hij er is, nou wat moet hij dan met mij? Misschien heb je wat dat betreft heel veel onzekerheden. Wat er kan zijn, hè? Want wat zijn wij mensen nou? Vergelijking met de hoogste Heer der Heren. Maar dan mogen we gaan staan op het bloed. Want de Heer zegt dat hij een verbond met ons getekend heeft in het bloed van de Heer Jezus Christus. Een contract. En hij komt er niet op terug. Hij laat niet los wat hij is begonnen te doen. En wij zijn verlost. Wij zijn opnieuw geboren. En we mogen steeds weer terugkomen daarbij en daarop gaan staan. Het is nooit te laat. En als jij een kind van God bent en je hebt dat verwaarloosd. Of je hebt het in je leven eigenlijk een beetje laten ondersneeuwen door allerlei andere dingen. En zoals in de preek werd gezegd dat er andere dingen belangrijker zijn geworden dan de Heer. Ga op het bloed van de Heer staan en kom terug bij de Vader. Hij staat klaar. Omdat je verlost bent. Omdat je een kind van God bent geworden. En als we zometeen de wijn drinken, dan mag dat in ons hart zijn. Dan mogen we bij de Heer komen en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik weet, u heeft mij verlost. Ik weet dat ik op dat fundament sta en dat niemand mij afpakt. Help mij om mijn leven te leven tot eer van u. En daarom, broeders, wil ik jullie weer vragen om te gaan staan en jou vragen om de Heer daar ook te danken.
Vader, op deze eerste zondag in het nieuwe jaar mogen wij liggen aan uw tafel, Heer. En mogen we gedenken, Heer, dat uw bloed heeft gevloeid op Golgotha. Heer, en dat het schoon was van alle zonden, Heer. Heer, en dank u wel dat u bent opgestaan en hebt de dood overwonnen, Heer. Heer, en u was ons van alle zonden. Heer, en u heeft een plaats voor ons bereid in het Vaderhuis. Daar wil ik u heel veel voor danken, Heer. Amen. Amen.
De bekers met de wijn gaan door de rijen. Drink eruit. Gedenk wat de Heer voor je heeft gedaan en hoe het fundament is gelegd in het bloed van de Heer Jezus Christus. Mocht je geen wijn willen, maar druivensap, dan kan dat ook. Moet je even aangeven bij de broeder die bij je langskomt met de beker. Dan wordt dat allemaal geregeld. En zo hebben we ook deze zondag weer, deze eerste zondag van het nieuwe jaar, ons weer mogen bepalen bij het fundament van Jezus Christus, die gekruisigd is voor ons, opgestaan is, leeft en in wiens bloed wij gewassen zijn, voor eeuwig, als kinderen van God. Amen. We gaan samen ook daarvan zingen. We gaan de Heer danken. Dank u voor het kruis. Dank u dat u stierf voor mij, zegt het lied. Dank u voor uw offer. En dat gaan we zingen. En tijdens het voorspel gaan we dan eerst collecteren. De avondmaalscollecte wordt dan ingezameld.
Oh,
Dat weten en omdat we dat mogen en kunnen zingen vanuit wat we hier beleefd hebben vanochtend, mogen we ook weten dat we nooit alleen zijn, dat we met hem onderweg zijn. En dan kunnen we ook zeggen dat het een zegentocht is, ook al is het dan van heiligen en twijfelaars en alles daartussenin, maar we hebben Jezus en dus zijn we overwinnaars. En dat is het volgende lied dat we dan ook gaan zingen, maar dat is ook het verjaardagslied van Erik. Je staat net achter de muzikanten, maar... Of zit erachter. Je vindt het wel goed, maar van harte gefeliciteerd ook met jouw verjaardag. Ik wens je ook een heel gezegend nieuw levensjaar toe. Met je geliefde, met je gezin en met alle om je heen. We gaan dit lied zingen. Het zegt houd vol. Houd vol, want wij hebben een Heer. En er komt hoop, verlossing en een terugkomst. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En tot dat moment zijn wij niet alleen. We zingen Houd Vol.
Wij zijn een volk van God, wij zijn een
We hebben ook altijd de gewoonte als wij samen deze maaltijd vieren om dan ook een moment te hebben waarin we samen willen bidden. Ook gemeenschap in die zin willen zijn, het lichaam van Christus willen zijn. Een bidstond waarin ieder vrij is om met elkaar de Heer te zoeken, te danken, te bidden voor bepaalde dingen. En ik noem een paar dingen om dat ook zometeen in gebed mee te nemen. En dan begin ik bij de zieken. Er zijn een paar signalen nog binnengekomen en die wil ik delen. Als eerste wil ik broeder Jan de Vries noemen. Hij is al een hele tijd niet meer in de dienst geweest. En dat is omdat hij al een hele tijd zich heel ziek voelt. Of ziekelijk voelt. Eigenlijk gewoon ziek is. En hij is daarvoor van de week opgenomen geweest. Want het gaat niet over. En er zijn onderzoeken geweest. Beenmergpunctie en andere dingen. Daar zijn nog geen uitslagen van. Dat is nog even afwachten. Maar hij voelt zich absoluut niet goed. Dus blijf ook aan hem denken. In uw gebed. Dan wil ik zuster Alida Westra noemen. We hebben gedeeld dat ze hele goede uitslag had gehad na de operatie. Daar zijn we nog steeds erg dankbaar voor. Maar ze had nog wel heel veel pijn in haar buik. En nou is gebleken, omdat ze daar van de week mee naar het ziekenhuis is geweest, dat ze trombose in de buik heeft. Als gevolg van de operatie. Dus ze wordt daar nu voor behandeld. Maar ja, goed. Het is natuurlijk wel allemaal een zware weg die je dan te gaan hebt. Dus bid ook voor haar. Dan heb ik nog een paar andere mededelingen. Als eerste wil ik de week van gebed noemen. Die komt er ook weer aan. Van 22 tot en met 26 januari is de week van gebed. Dan zijn we hier elke avond, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de kerk om te bidden. Om 19:30. Iedereen is daarbij welkom. Het is meestal niet zo'n heel lang moment. Maar het is gewoon een moment om, ja, ook in die week van gebed heel in het bijzonder voor bepaalde zaken te bidden. En dat is mooi, want dat doen we niet alleen. Er zijn heel veel kerken in heel Nederland die daaraan meedoen. En dan is er vrijdagavond ook een gezamenlijke dienst van alle kerken. De gebedsdienst. Dat was vorig jaar in dit kerkgebouw. Maar dat is dit jaar in het kerkgebouw van de katholieke kerk. Dus dat is de week van gebed. Breng ik alvast onder de aandacht. Dan wil ik nog even de kring noemen. Want er was wat onduidelijkheid over wanneer er kring was. Welke weken kringweken waren. En we hebben besloten om het oude schema gewoon weer aan te houden. Dus eigenlijk was officieel de week tussen kerst en oud en nieuw een kringweek. En dan is nu de volgende kringweek die van donderdag 18 januari. En daarna weer gewoon zoals we gewend zijn om de 3 weken. Dan werd me ook nog gevraagd of ik even aandacht wilde geven voor het bloemetje in de wijk. We weten allemaal, er zijn bloemen die we uitdelen elke week binnen de gemeente. Maar het is één keer in de zoveel tijd ook een bloemetje voor mensen buiten de gemeente. Iemand in je buurt, iemand in je familie, iemand in je straat. Waarvan je zegt, nou die zou wel een bemoediging kunnen gebruiken. En dat is er. Maar er is nog niemand voor. Dus misschien dat er iemand is die zegt van, ik wil wel. Nou maar gaan ze niet. Vorige keer was het net te laat. Was er iemand daarvoor. En nou maar gaan ze niet. Ja. Goed, dus. Dat is ook geregeld. Nou. Wat ik zei, we gaan bidden. Voel je helemaal vrij om te bidden. Je bent in het gezin van God. We mogen samen bidden. We mogen samen de dingen van het hart bij de Heer brengen. Hem danken. Voorbeden doen. Voel die vrijheid en dan zal ik het straks wel afsluiten.
Heren, wilt u haar ook bemoedigen en kracht geven die ze zo nodig heeft. Wilt u medicijnen zegenen en wilt u haar weer opleggen. Heren, we willen ook danken voor deze gemeente. Heer, dat we met elkaar op kunnen trekken, dat we alle moeite en zorgen aan elkaar kunnen delen. Heren, dat wil ik zo nog bidden voor de mensen die depressief zijn, heren, die moeite in hun leven hebben om staande te blijven. Medicijnen zegenen, dat u de familie eromheen zegenen. Heer,
ja, de maaltijd met elkaar te delen om stil te staan. Jezus, wij zijn bij de kerk. Heer, dank u voor mij, voor de kerk. Heer, ja, ik besef dat ik altijd even goed heer. Ja, dan denk ik van, ja, heb ik daar altijd niet meer, dat is hier mijn plaats, hier. Het is gratis, hier, het is genade. Geef het toch aan mij. Heer, bedankt u voor de prijs die ik groot gemaakt voor heer. Heer, ik weet het met heel mijn verstand, heer. Mijn gevoel zijn soms wel anders. Maar heer, ik wil niet gaan staan op mijn gevoel, heer, ik wil gaan staan op uw woord. Uw woord dat waarheid is. En dat al gestand wordt in de eeuwen, denk ik, maar een prachtig woord is daar. Heer, ik wil het morgen vasthouden. Heer, ik denk dat we dat als gemeente ook doen. Heer, door alles waar we doorheen gaan. Voor de mooie dingen, maar ook voor de mooie dingen. Heer, ja, dus voor onze gemeente zeker. Heer, dat we om elkaar heen staan. Heer, en ik wil ook voor openheid binnen de gemeente. Dat we als broeders en zusters naast elkaar staan. Heer, dat we een gezin van u zijn. Heel erg maken van een keer op beide gezinnen. Heer, dat we ook hier aan elkaar durven te zijn. Dat we de noden van ons hart met elkaar durven te delen. Heer, soms is de schaamte. Heer, we kennen allemaal de genade die we hebben ontvangen. Heer, voor niets. Heer, waarom zouden we ons dan ook voor elkaar schamen? Heer. Heer, moet u, als er dingen zijn van niets zeggen, moet u dat dan breken. Heer, moet u openheid geven, moet u een licht komen laten schijnen. Heer, zodat we nog meer met elkaar met u konden zullen raken. Heer, dat is het jouw Jezus.
Vader, vanmorgen mochten we zijn, houd vol. Heer, en mag ik u vragen, wilt u ons erbij zijn hier, bij alles wat we doen in raad. Heer, en dat u werd mogen gaan. Dat u mogen lopen en prijzen en dienen. Dat wij dat zou niet mogen zijn op deze aarde, Heer, in de richting van Heer, een makkelijke weg zal dat niet altijd wijzen. Maar een weg, Heer, die tot de eeuwigheid leidt. Heer, die weg heeft u voor ons klaargelegd. Heer, we hopen, Heer, dat we u mogen dienen. U mogen lopen en prijzen, Heer, voor alle van de eeuwigheid. Vader, en wilt u ook bij onze broeders en zusters zijn, die hier op wat voor reden dan wel niet kunnen zijn. Wilt u ook hen zegenen, de Heer, op de plaats laten zitten. En ik vraag u, Vader, niet omdat we het doen, maar uit de naam van mij.
Amen. Ja, Vader, in hemel zou ik willen bij u komen, Heer, om u te danken, Heer. Dat u ons ook weer heel dichterbij bent geweest. Heer, in het bijzonder wil ik u vragen, Heer, ja, wat voor ons ligt als gemeente. Dat we daar in mogen groeien in het geloven en in alle dingen. Heer God, maar er zijn ook wel heel wat, ja, wat plannen op tafel, Heer, die ja, uitgevoerd zouden moeten worden in de komende jaar. Heer God, wil u ook vragen of u ook daar ook velen hebben een hart geven dat ze op de barricaden zullen gaan staan om het evangelie in Delfzijl te brengen. Heer, wilt u ons daar allen heel dichterbij zijn en zeggen. Amen.
Heer Jezus Christus, het is geweldig om u zo te mogen loven en prijzen. Met zang en muziek, om u te mogen ontmoeten in brood en in wijn. Om uw woord te openen en daarin aangesproken te worden en om zo ook samen te bidden. En Heer, u hoort wat wij vanochtend naar u opzenden in dat alles. U hoort wat we nu hardop hebben gebeden. Misschien wel in ons midden ook broeders en zusters die in stilte een gebed naar u hebben opgezonden. U hebt het allemaal meegekregen. En we kunnen niet anders dan amen zeggen. En u vragen, Heer, ga uw weg daarmee. Ga uw weg met ons in ons leven. Ga uw weg met onze gemeente. Ga uw weg met onze verlangens en wensen. Want wij belijden ook in dit gebed, het gaat om u. En uw weg is de beste voor ons, waar die dan ook leidt. En dat zeggen we in geloof, want soms zien we dat niet. En soms is het moeilijk. En soms dan spreek je dingen uit in gebed en dan denk je soms bij jezelf wel eens, ja, maar als het echt gaat gebeuren, wat dan? En toch willen we op dat geloof staan, wat u ons gegeven hebt. Het fundament van uw bloed en uw lichaam dat verbroken is. En willen we zeggen, Heer, hier zijn wij. Gebruik ons als gemeente ook het komende jaar weer om uw wil werkelijkheid te laten worden in ons midden. Om een plek te zijn waar u met uw geest kunt wonen. En laat ons een plek zijn, Heer, waar wij met u mogen werken aan uw koninkrijk. Dat dat verspreid wordt in deze wereld. Dat we een licht mogen zijn dat strijdt tegen het duister, niet door eigen kracht, maar door uw geest die in ons werkt. En dat we ook dit jaar gezegend mogen worden. En dat we als gemeente grote zegen mogen zien. Omdat u met zegen door ons heen in deze wereld werkt. Dat is echt ons verlangen, Heer. Dat er zoveel mensen hier in Delfzijl en omgeving moeten horen van u. En daarvoor zullen kiezen dat u ook hun Heer wordt. En geef ons daarvoor het inzicht en de wijsheid en de betrokkenheid en het enthousiasme. De energie om daar wat mee te doen. Want ook op dat gebied, zoals net ook gebeden is, zijn er vele plannen. Dat het allemaal tot uiting mag komen als het naar uw wil is en tot zegen mag zijn. Vader, wij bidden u voor elkaar. Wij bidden u voor de noden die er zijn. Wij bidden u voor het gemis dat er in ons leven is. Want er zijn hier ook velen die mensen missen, dagelijks nog. Wij bidden u voor al het goede en daar danken wij u voor. Verjaardagen die gevierd kunnen worden. Gemeenten die wij hier kunnen zijn, al zo lang. We danken u voor de dagelijkse zegeningen in groot en in klein. En wij bidden u, geef ons kracht om u meer en meer tot centrum van ons leven te maken. En om vol te houden, om door te gaan en om gedragen te worden door het leven op weg naar de eeuwige hoop. Als een uitzicht die niemand ons afpakt, want u komt terug. En u maakt een einde aan de dood. U maakt een einde aan het kwaad. U maakt een einde aan zonde, aan ziekte, aan pijn, aan lijden. En wij zullen voor altijd bij u zijn. Dank u wel. Dat ons uitzicht en onze zekerheid is. In Jezus' naam. Amen. Goed, dan gaan we de dienst afsluiten. En dat doen we zoals we gewend zijn. We zingen eerst, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreek ik de zegen uit. En dan sluiten we af met wij reizen met elkander. En dat doen we staande met de handen ineengeslagen. Ontvang de zegen. Lieve broeder en zuster, kind van God, weet dat Gods liefde er altijd voor jou is en is geweest en er altijd zal blijven. Weet dat je gekocht en betaald bent door de genade en de verlossing van onze Heer Jezus Christus. En weet dat de Heilige Geest van God in ons is en met ons is en ons kracht geeft om Hem te volgen en te dienen. Elke dag, totdat Hij terugkomt met majesteit en luister. Weet dat, deel dat uit, leef daaruit. Altijd. Amen.
Oh, U geeft een nieuw lied in mijn mond, ik roep het uit met heel mijn hart, een lied van dank.